verheffen we onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel, die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, afgelopen maandag heeft zich een vreselijk drama afgespeeld hier in Abbebroek. Een moeder is voor de ogen van haar zevenjarige dochter neergestoken door haar partner, haar ex-partner. Dit gebeuren heeft velen in ons dorp en ook daarbuiten enorm geschokt. En als we met dit soort dingen geconfronteerd worden, dan vragen we ons vertwijfeld af, hoe lang nog, Heere? Stopt u toch al het kwaad en bevrijdt ons uit de macht van de boze. Om stil te staan bij wat deze week gebeurd is, zingen we met elkaar van Psalm 7, het vijfde vers. Psalm 7, vers 5. We luisteren met elkaar naar de wet van de Heere en aansluitend zingen we van Psalm 37, het 16e vers. De wet van zijn God is in zijn hart geschreven, waardoor zijn gang van glibberen wordt bevrijd. 37, vers 16, in antwoord de heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. We willen samen onze voorbeden doen. Daarom zullen we natuurlijk ook denken aan het steekincident en alle gevolgen daarvan die in Abbebroek heeft plaatsgevonden. We dragen ook mevrouw Butt uit Zuiderland op. Zij is opgenomen voorlopig in Etten-Leur, omdat ze niet meer zelfstandig kan wonen. En daar is ze in afwachting op een plaats in de plantage in Brielen. We denken ook aan mevrouw De Bontebouw, die is woensdag gevallen, heeft haar pols gebroken en wordt daar donderdag aan geopereerd. We willen ook bidden voor Erika van der Beukel, die verschillende onderzoeken moet gaan ondergaan bij de reumatoloog, omdat er verschillende breuken zijn in haar ribben. Laten we samen bidden, gemeente. Hemelse Vader, hier zijn wij vanmorgen weer samengekomen, rondom uw woord, om te horen wat u op de berg in Galilea gezegd heeft 2000 jaar geleden. En die oude woorden, Heer, als we die lezen, dan geloven we en dan weten we en dan mogen we het ook ervaren, die hebben hun kracht niet verloren. Dat zijn woorden die vandaag nog even sprekend zijn als toen. En dat heeft ermee te maken, Heere, dat u nog steeds dezelfde bent. Dezelfde God die een koninkrijk bereid heeft voor zijn discipelen. En die discipelen leert met welke houding ze onderweg moeten naar dat koninkrijk en welke daden daarbij horen. En Heere, wij moeten ook belijden, wij zijn ook na die 2000 jaar niet veranderd. We hebben het vorige week gehoord hoe u ons leert dat we niet kwaad met kwaad mogen vergelden. Dat uw kinderen dat anders leren en anders doen. Heer, we zien het overal om ons heen dat het wel gebeurt. Dat kwaad met kwaad vergolden wordt en dat is de afgelopen week wel heel dichtbij gekomen. In dit dorp, toen een man zijn ex-partner op een vreselijke wijze heeft neergeschoten en omgebracht. Heren, wat is het toch aangrijpend als we beseffen dat een daad van een paar minuten vele levens kan ruïneren. En dan denken we aan het leven natuurlijk wat hij genomen heeft van zijn ex-partner. Maar we denken ook aan het meisje Avive, die ineens zonder moeder verder moet. En het is natuurlijk nog maar de vraag of ze haar vader weer gaat zien en hoe dat verder gaat. Ineens staat dan het leven stil. Ook van de nabestaanden. Ook van de omstanders. De mensen die er getuigen van zijn geweest. Heren, als we die verhalen horen, dan horen we van beelden waarvan we vrezen dat we die nooit meer kwijtraken. Heren, we bidden nu voor hen die beelden op het netvlies hebben. We bidden nu voor al die mensen die zich afvragen, hoe moet het nu verder? Ja, ook voor de dader, hoe moet hij verder, Heren? Hij heeft een poging gedaan, ongetwijfeld in wanhoop, om zichzelf van het leven te beroven. Misschien is het besef kort na zijn daad wel doorgedrongen, wat heb ik gedaan? O Heren, we bidden nu voor hem, maar voor iedereen. Geef uw genade. Voor een ieder, voor de familie van Rachel, voor het dochtertje. Heer, geeft u haar een veilige plek waar ze op mag groeien. En ook een plek waar ze u mag leren kennen. U die de meest vreselijke dingen in een leven ten goede kan keren. Daar staat uw woord vol van en we bidden u, Heer, dat ze daarmee in aanraking mag komen. Met uw woord. Opdat ze u lief mag krijgen. En dat bidden we niet alleen voor haar, dat bidden we voor de hele omgeving. Voor alle familie, nabestaanden. Ook de mensen die hier deze week ook de stap naar de kerk gewaagd hebben om hier slachtofferhulp te krijgen. Dank u, Heren, dat we er zo ook voor het dorp mogen zijn. Al hadden we die omstandigheden natuurlijk absoluut niet gewenst. We bidden u, Heren, dat een ieder toch met u in aanraking mag komen, bij u de troost mag vinden, bij u de vrede mag vinden. Want u bent degene die raad weet met gebroken levens. Heren, we zien dan ook hoe nodig het is dat wij met elkaar onderwijs krijgen, want wij zijn niet beter. Wij zijn niets beter. Als u ons niet weerhoudt, dan zijn wij vanuit onszelf tot de meest gruwelijke daden in staat. En Heren, daarom brengt u ons hier samen. Om te leren wat u van ons vraagt. Om ons hier in uw huis te onderwijzen in dat belangrijke onderwerp zelfverloochening. En nergens anders leren we dat. Zelfverloochening is niet iets wat op universiteiten gedoseerd wordt. Niet iets wat in een cursus in het bedrijfsleven georganiseerd kan worden. Het is alleen iets wat we kunnen leren door uw woord en geest. En wij bidden u dat u bij uw woord de geest vanmorgen geeft, die uw wet waarover we gezongen hebben in ons hart schrijft. Dat uw woord in ons hart leeft en dat we een verlangen hebben om zo te leven. Dat we een waarachtige liefde tot u zullen hebben en dat u ons doet groeien in heiligheid. Heer Jezus, maak ons als u. Leer ons om uw voetstappen te drukken. U die de weg van de ultieme zelfverloochening hier op aarde gegaan bent. Door uzelf helemaal te vernederen, alles af te leggen. En gewillig de weg naar het kruis bent gegaan. We bidden u ook voor de spanningen in de wereld, voor de dreigende situatie in Oekraïne. waar de Russen aan de grens staan. We bidden u voor een ieder daar, in het bijzonder voor uw kerk ook. Geef dat ze de hoop en de kracht in u zullen vinden. We bidden dat ook voor christenen in Afghanistan, waar we van de week ook van konden lezen dat na jaren dat Noord-Korea aan de top stond van de vervolgde landen waar de kerk vervolgd werd, dat dat nu Afghanistan is. Heere, laat uw kinderen daar niet los, maar spreid uw vleugels over hen uit. Bewaar en vermeerder uw kerk. Heere, we bidden ook voor Erika. Wil ook uw vleugels over haar uitspreiden. U kent haar weg. Wat zo'n moeilijke weg is. Wat zo'n diepe weg is. En nu er weer nieuwe onderzoeken komen. U weet hoeveel pijn ze heeft en hoe vermoeid ze is. Haar hoofd zit er zo vol mee, Heer. Alle zorgen brengen we samen met haar naar uw genadetroon. Geeft u haar rust. Geeft u haar herstel. Geeft u haar verbetering. Ja, Heer, we klampen ons aan u vast. Als onze enige hoop. Wil haar nabij zijn. Samen met alle die haar zo lief zijn. Heer, we bidden nu ook voor mevrouw Butt uit Zuidland. Hier nog nooit in de kerk geweest is, sinds dat ze overgekomen is vanuit de christelijke gereformeerde kerk in Zuidland, maar ze hoort wel bij ons. En Heere, we bidden u of u haar nabij wil zijn, samen met haar kinderen, als ze nu zo in de war is en niet meer thuis kan zijn, het huis zelfs uit moest. Heere, wilt u haar rust geven? Wilt u geven dat ze zich kan verlaten op u. Dat ze zich niet door u verlaten weet, maar dat ze mag weten, ook al snapt ze zelf niet zoveel van haar situatie, dat ze wel mag de vrede mag ervaren dat u van haar af weet. Wees bij de familie voor wie het ook zo'n zware weg is. En wilt u geven dat ze snel ook dichter bij huis weer, dichter hier bij haar kinderen ook mag zijn in de plantage, dat daar een plek zal zijn binnen afzienbare tijd. We bidden nu voor Dieter Bontebal, die afgelopen woensdag is gevallen en een nare breuk in haar pols heeft. Heere, wil u geven dat de pijn zal verlichten en ook dat de operatie die er zal plaatsvinden, dat u de hand van de chirurg zal leiden, opdat het letsel wat ze heeft niet blijvend zal zijn en ze snel zal mogen herstellen. Heere, zo dragen wij alles aan u op. Geef ons een goede dienst onder een geopende hemel. Dat als we uw woord gaan lezen, dat het tot in onze harten in zal dringen. En dat het in onze leven zichtbaar zal worden. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen. Nee, we gaan eerst lezen, gemeente. En ik geloof dat mijn microfoon aan het zoomen is. Dus daar gaan we eerst wat aan doen. Al denk je, wat waait het toch? Maar inmiddels weet ik, als het hier in de kerk begint te waaien, dan is er met mijn microfoon wat aan de hand. We gaan de Bijbel openen, gemeente, in Matteüs 5 allereerst. We hebben twee schriftlezingen. De eerste is uit Matteüs 5 en de tweede uit Romeinen 12. Maar eerst dus Matteüs 5, waarvan we lezen vers 38 tot en met 48. Matteüs 5 vanaf vers 38. Vorige week hebben we 38 en 39a behandeld en we gaan vanmorgen verder met 39, tweede gedeelte tot en met 42. Maar we lezen dus in de schriftlezing tot en met vers 48. U hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat u de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand met uw rechter wil, u voor de rechter sleept en uw rok, uw onderkleed wil nemen, laat hem ook de mantel nemen. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef aan degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe wel aan degene die u haten en bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Opdat u moogt zijn kinderen van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over boze en goede en regent over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want indien u lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien u uw broeders alleen groet, wat doet u boven de anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dan gijlieden volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede die vindt u in Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf vers 17 tot en met 21. Daar komen we dezelfde type gedachten tegen die Paulus op een andere, ook weer hele mooie manier verwoordt. Romeinen 12 vanaf vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Dat wil zeggen, bezorg, dat wil zeggen, doe je best om eerlijk te zijn voor alle mensen. En indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, beminde. Maar geef de toorn, dat wil zeggen de toorn van God, een plaats, want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u kolen van vuur op zijn hoofd leggen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Ik heb nog een paar afkondigingen voor u namens de kerkenraad. Op donderdagmiddag is de kerk weer open voor de gemeente en voor dorpsgenoten. En volgende week zondag zal in de morgendienst herbevestiging plaatsvinden van de broeders Dam, Korenneef, De Ruiter en Grinwis. Dat zal volgende week in de morgendienst plaatsvinden. Kunt u daar ook rekening mee houden. Aangaande de collectes, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste zak die is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. We gaan zingen van Psalm 37. Psalm 37, ik noem het maar even de bergredenpsalm. Heel veel dingen die ons in de bergreden aangereikt worden, daarvan zingt Psalm 37. Dat laat ook zien dat het onderwijs van de Heer Jezus niet nieuw is. Dat is altijd al zo bedoeld geweest door de Heere God. We zingen van Psalm 37, vers 9, 11 en 12. tekst is vanmorgen, zoals gezegd, Matteüs 5, vers 39, tweede gedeelte tot 42. Waar we lezen: maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, uw onderkleed nemen, laat hem ook de mantel nemen. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef aan degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. Het thema is: Jezus geeft ons 4 voorbeelden van zelfverloochening. Jezus geeft ons 4 voorbeelden van zelfverloochening. Allereerst als je vernederd wordt. In de tweede plaats als je aangeklaagd wordt. In de derde plaats als je vrijheid beperkt wordt. En in de vierde plaats als je geld en je goed gevraagd wordt. Jezus geeft ons 4 voorbeelden in zelfverloochening. Als je vernederd wordt, als je aangeklaagd wordt, als je vrijheid beperkt wordt en als je geld en je goed gevraagd wordt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vorige week hebben we geleerd dat je een ware gelovige herkent. Herkent aan het feit dat dat iemand is die geen kwaad met kwaad vergeldt. Die niet zegt: nou heb jij mij dit aangedaan, nou zal ik jou dat aandoen. Ik zal je met gelijke munt terugbetalen. Nee, ze zoeken geen vergelding als hen iets wordt aangedaan. Nee, je hebt juist geleerd om die neiging tot vergelding, tot wraak nemen, te beteugelen en aan de voet van het kruis te brengen. Heeft u dat geleerd? Is dat ook een worsteling voor u en voor jou? Want daaraan weet je of je een ware gelovige bent of niet. Of je hiermee worstelt, ja of nee. Het kan heel eenvoudig, het kan zijn zelfs dat je je gewoon aan iemand ergert. Die ander doet dat niet bewust, zit je niet te pesten of zo, niemand doet je iets persoonlijk aan en toch kan je je vreselijk aan iemand ergeren. Nou, die gevoelens en die neigingen die dan in je opkomen, in je hart, die moet je in gebed brengen. Heere, help mij op dit moment niet te handelen zoals mijn vlees, zoals mijn eigen zondige natuur mij ingeeft, maar zoals uw geest het mij leert. Dat is sterven aan jezelf. En dat is ook leven voor Christus. In onze tekst geeft de Heer Jezus hele praktische voorbeelden. Praktische voorbeelden. Hoe werkt zelfverloochening dan in de praktijk? En dan moeten we een paar dingen heel goed in de gaten houden om onze tekst goed te begrijpen. Het gevaar is namelijk dat we verkeerde conclusies trekken. We moeten heel goed in de gaten houden tegen wie de Heer Jezus hier spreekt. Hij spreekt hier tegen zijn discipelen, dat wil zeggen individuele christenen. Want velen hebben dit onderwijs van de bergreden in het verleden verkeerd opgevat en gezegd: ja, je moet iemand de andere wang toekeren. Dat wil zeggen, zelfverdediging is niet bijbels, dus politie is niet bijbels. En een leger hebben als land, dat is ook niet bijbels, want je moet de andere wang toekeren. Dat is veranderd in het Nieuwe Testament. Maar daar gaat het niet om. Het beteugelen van geweld, zegt ook Paulus, dat ligt in de handen van de overheid. De overheid is het zwaard gegeven, vandaar politie en leger, is voluit bijbels. Het gaat niet in het algemeen, geen zelfverdediging. Nee, het gaat hier om de individuele gelovige. De individuele gelovige heeft nooit, mag nooit het recht in eigen hand nemen en wraak nemen. De bergrede is geen politieke verklaring. Ook geen juridisch handboek. Nee, de bergrede, dat hebben we al vaker gezien, geeft kenmerken van de ware gelovige. En het kenmerk van een ware gelovige, dat als een rode draad door heel de bergrede doorheen gaat, dat is dat je een houding hebt van zelfverloochening. Ik neem het recht niet in eigen hand. Dus het gaat niet over overheidsfunctionarissen zoals politie of het leger, maar het gaat hier om christenen als individu. Jezus zegt van hen: wie mijn discipel wil zijn, dat is iemand die moet zichzelf verloochenen, die moet zijn kruis op zich nemen en mij volgen. En jezelf verloochenen is: ik zet mijn rechten aan de kant, vrijwillig en zonder mokken. Ik moet uit het middelpunt. En in plaats daarvan neem je je kruis op. Je gaat in de voetstappen van de Heer Jezus en je accepteert hoe het lijden, hoe onrechtvaardig het ook is. Dat is Jezus volgen. Volgt u Jezus? Als dat zo is, dan beleid je: ik moet uit het middelpunt. Ik moet sterven aan mezelf. Die zondige houding die zo vaak bij mezelf de kop opsteekt, die ik zo vaak tegenkom, die anderen ook tegenkomen bij mij, die moet weg. Dat oude ik moet sterven. Dan moet het graf in. Neemt u uw kruis op? Als er nou lijden op je pad komt of er wordt je iets aangedaan, gooi je dat kruis dan bij wijze van spreken van je af? Bied je weerstand? Schiet je in de zelfverdediging? Zeg je: wat mij nu overkomt, dat mag niet. Ik heb beter verdiend. Ze hebben het recht niet om me dit aan te doen. God heeft het recht niet om dit onrecht in mijn leven toe te staan. Jazeker, gemeente, we worstelen allemaal met het lijden. En dat mag ook. Worstelen is alleen wat anders dan het tegen in opstand komen. En hoe je reageert als je onrecht wordt aangedaan, daaraan zie je of je een ware gelovige bent. En die vier voorbeelden van de Heer Jezus zijn niet zomaar een paar voorbeelden. Het zijn eigenlijk vier tests. Vier toetsen. Jongeren, misschien hebben jullie deze week wel toetsweek. Nou, die begint vandaag al in de kerk. Toetsweek. Handel ik als een ware gelovige? Iemand die uit is op wraak is geen ware gelovige. Die zegt tegen God: Heere, laat mij maar afrekenen met het onrecht. Dat hoeft u niet te doen, dat kan ik veel beter. En dat is nou juist niet hoe een ware gelovige is. Die erkent dat God op alle terreinen van het leven, juist ook op het gebied van onrecht, erkent hij de Heere. Dat brengt ons bij dat eerste voorbeeld van de Heer Jezus. Dit was even een inleiding. Het eerste voorbeeld: zelfverloochening als je vernederd wordt. Het tweede gedeelte van vers 39 gaat daarover. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. We moeten heel goed letten op de historische context. Want wij stappen daar heel gemakkelijk overheen en zeggen: ja, dit gaat natuurlijk erover als iemand je slaat. Als iemand je een slag in het gezicht geeft, ja, zo staat het niet. Het gaat niet over geweld als zodanig. Er staat iets heel specifieks. Er staat: als iemand u op de rechterwang slaat. In het gezicht, op de rechterwang geslagen worden. Wat betekent dat in de tijd van de Heer Jezus? Nou, dat werkwoord wat hier gebruikt wordt, voor slaan, wordt niet zo heel vaak in de Bijbel gebruikt. Er zijn ook andere werkwoorden voor slaan, maar dit werkwoord kom je vooral tegen op de laatste dag van het leven van de Heer Jezus. Voorafgaand aan de kruisiging. Als hij gevangen genomen is en in het huis van de hoge priester Caiaphas wordt ondervraagd, dan lees je in Matteüs 26, vers 67 en 68, en zij sloegen hem met vuisten en anderen sloegen hem in het gezicht, dat is datzelfde werkwoord, en zeiden: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Jezus wordt in het gezicht geslagen en bespot en gehoond en vooral vernederd. Het slaan in het gezicht is een daad van vernedering. Hetzelfde woord kom je ook tegen in het Oude Testament, in de Griekse vertaling daarvan, bij Simson. In Richteren 16, daar lezen we van Simson, die sterke man die aan het einde van zijn leven al zijn kracht verloren heeft. En hij wordt door de Filistijnen erbij gehaald in het grote feest in het huis in de tempel van Dagon. En dan staat er dat Simson erbij geroepen werd om hen te vermaken en ze sloegen hem met de handpalmen in het gezicht. Simson wordt in het huis van Dagon erbij geroepen omdat ze hem willen vernederen. En dat is waar het hier om gaat. Het gaat niet zozeer in vers 39 van onze tekst om fysiek geweld. Nee, het gaat hier om een daad van publieke vernedering. Voor een Jood is een slag in het gezicht, een slag op de wang, de grootste vorm van minachting die je maar kan krijgen. Een klap in het gezicht, dat is een aanval op iemands persoonlijke eer. Je wordt vernederd en behandeld als iemand die geen menselijke eer meer waard is. Ik heb zitten nadenken of er een voorbeeld is in onze cultuur waarmee we dit kunnen vergelijken. En het dichtste bij komt denk ik het spugen in het gezicht van iemand. Stel je voor dat iemand naar je toe komt en voor het oog van iedereen je in het gezicht begint te spugen. En je gemeen begint uit te lachen. Dat is zo vernederend. Als zoiets gebeurt, dan komt daar minachting, spreekt daaruit. Je vernedert er iemand mee. Als je dat bekijkt in de Vandalen, het woordenboek, dan staat daar, als je iemand bespuugt, dan beledig je iemand heel erg diep. Kijk, elk mens heeft er behoefte aan om met respect en waardigheid behandeld te worden. En dat vraagt de Heere ook van ons. Hoe oneens je het ook met elkaar bent, de Heere vraagt van ons om elkaar met respect te behandelen. Maar de realiteit van het leven is dat dat niet altijd gebeurt. In het leven maken we allerlei situaties mee waar je vernederd wordt. Waar mensen vol minachting benaderd worden. Komen situaties tegen in het leven waar mensen je een haatdragende blik geven. Je uitschelden en daarna het gezicht afwenden. En de andere kant uitlopen. Dat zijn situaties van diepe vernedering. En je voelt je er ook naar onder. Je voelt je er beroerd onder. Dan kan je dagenlang nog last van hebben. Nou, daar gaat het hier over. Dat is wat het betekent op de andere wang, op de rechterwang geslagen worden. Hoe reageert een ware gelovige als hij diep vernederd wordt? De Heer Jezus zegt, keer de andere wang maar toe. Wat betekent dat? Dat je niet gaat terugschelden en terugspugen. Nee, je neemt het voorbeeld bij de Heer Jezus. In zijn lijdenstijd. Hij laat het over zich heen komen. En van binnen is daar een gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hier gaat het over, waar de Heer Jezus het over hebt, helemaal aan het begin van de zaligsprekingen. Matthäus 5, vers 10. Zalig die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid. Een gelovige houdt er rekening mee, die is daarvan doordrongen, dat hij omwille van het evangelie vernedering, belediging kan verwachten. En vernedering, gemeente, dat kan je eigenlijk ook alleen maar verdragen en dragen als je het evangelie gelooft. Want het evangelie herinnert ons eraan dat de Heer Jezus zelf die vernedering ook gedragen heeft. En dat hij tegen ons gezegd heeft, een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen ze ook jullie vervolgen. En hij heeft die vernedering verdragen, omdat hij die vernedering aan zijn Vader over kon geven. Hij wist, mijn Vader, die zal straks oordelen, dat hoef ik nu niet te doen. Daar hoef ik nu geen voorschot op te nemen door te gaan dreigen. Hij heeft die vernedering verdragen. Niet alleen maar omdat God de God der wraken is. Maar ook omdat hij de heerlijkheid voor ogen had. De heerlijkheid die door het lijden heen achter het lijden lag. Daar geeft de Heer Jezus ons een voorbeeld in. Gemeente, hoe gaat u om met vernedering? Laat je van je horen? Begin je te schelden? Loop je misschien boos weg? De Heer Jezus wijst een andere weg. Keer je andere wang toe. Hij liet die persoonlijke vernedering toe. En zo leert hij het ons ook. Met vorige week gezien dat Petrus het zegt in 1 Petrus 2. Hij laat een voorbeeld na. Nou, Petrus was nogal hoogmoedig van zichzelf, maar die heeft het ook geleerd. Hij zegt in diezelfde brief, 1 Petrus 5, de nederige, die geeft God genade. En hij zal de nederige op zijn tijd verhogen. Dat is de belofte van het evangelie. Dus waarom, gemeente, zou je, als je dat werkelijk gelooft, nog zoveel moeite doen om je eigen eer hoog te houden? Als God belooft dat hij je zal verhogen op zijn tijd. Nee, vernedering is niet leuk. Maar er is er één die zoveel meer vernederd is. En wij, zijn volgelingen, hoeven niet beter te verwachten. Hij werd vernederd, maar ontving in de weg van de vernedering de heerlijkheid. Hij heeft een groot loon ontvangen. En dat is toch ook wat die laatste zaligspreking zegt. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. En dan voegt de Heer Jezus aan toe, verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. En zo hebben ze ook de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Smaad en hoon en vernedering en mishandeling, daar worden we helemaal niet blij van. Blij worden we wel als we denken aan het loon wat de Heer Jezus voor ons heeft weggelegd. En door daaraan te denken geeft de Heilige Geest vreugde. We zoeken het lijden niet op, dat hoeft ook niet. Maar als het op ons pad komt, is het een bewijs voor ons dat we het waardig geacht worden om dat koninkrijk te beërven. En om samen met Christus te lijden. Dat is een vreugde die de wereld niet begrijpt. Vreugde te midden van de vernedering. Want je bent het waardig geacht om in Christus voetspoor te gaan. Zelfverloochening als je vernederd wordt, is tegelijkertijd kruisdragen. Dat is waar het hier om gaat. Brengt ons bij de tweede, zelfverloochening als je aangeklaagd wordt. De situatie waar de Heer Jezus in vers 40 over heeft, dat is de situatie van iemand die volkomen blut is. Niks, geen geld meer heeft. Er staat namelijk, en als iemand met rechten wil, met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel nemen. Iemand die geen geld meer heeft om zijn rekening te betalen en alleen nog maar zijn kleding om zijn lijf heeft. Stel nou dat je zo iemand bent en je komt in die situatie terecht dat je geen cent meer hebt en dan komt er een schuldeiser aan wie je nog geld schuldig bent. Het kan zijn dat je per ongeluk iets kapot gemaakt hebt van die ander en je moet het vergoeden, maar je hebt het geld niet. Nou jongeren, dan kon in de tijd van de Bijbel iemand je onderkleed eisen. Dat is een kleed, vaak van heel fijn linnen. Dat is best een kostbaar gewaad. Daar had je er geen drie van in de kast liggen. Vaak is dat het enige wat je aan had. En daar overheen deed je een bovenkleed aan. Dat droeg je over dat onderkleed heen. Eigenlijk dat bovenkleed, dat is een mantel. Dat is te vergelijken misschien wel een beetje met deze toga. Daaronder heb ik allemaal kledingstukken. In de tijd van de Bijbel had je daar één lang kledingstukje onderrok onder. Nou, dat bovenkleed, dat werd door arme mensen vaak ook gebruikt als een deken. Dus ze hadden niet anders, ze hadden geen ander deken, dus wat deden ze? Ze sliepen 's nachts in dat onderkleed en dat bovenkleed, dat kwam eroverheen, als het ware dat ik onder mijn toga ga slapen, want ik heb geen, als ik geen deken zou hebben. Nou zegt de Heer in zijn wet in Exodus 22, dat als iemand arm is en de schuld niet kan betalen, dan mag je dat bovenkleed niet van hem meenemen. Want dan heeft hij niets meer om onder te slapen. Je mocht dat bovenkleed wel meenemen als een onderpand. Dan vond 's ochtends de rechtszaak plaats in de poort. En dan moesten ze diezelfde dag nog betalen, geld gaan verdienen om de schuld in te lossen. Maar aan het einde van de dag, of het geld nou gegeven werd of niet, moest je dat bovenkleed terugkomen brengen. Want anders zou die arme persoon ook nog in de koude nacht in moeten. Nou zegt de Heer Jezus in onze tekst, stel nou dat iemand je voor de rechter daagt, omdat je iets van de ander beschadigd hebt. En die persoon die zegt tegen de rechter, hij heeft geen geld om het te vergoeden en daarom vind ik dat ik dat onderkleed mag hebben. Dan kan ik dat tenminste nog verkopen. Jongeren, wat vind je daar eigenlijk van? Stel je voor dat het je overkomt. Als je helemaal niks meer hebt behalve je kleding en dan komt er iemand en die zegt ik wil dat onderkleed ook nog hebben. Dat is eigenlijk heel wreed van die schuldeiser. Als iemand niets heeft om dan ook nog eens zijn kleren te gaan opeisen, dat is toch volkomen onrechtvaardig. Je zou in de situatie tegen de rechter kunnen zeggen, meneer de rechter, het is inderdaad zo, ik ben nog geld schuldig, maar ik heb geen geld, maar laat me toch alsjeblieft niet ook nog mijn kleren moeten geven. Nee, zegt de Heer Jezus, als je mijn discipel bent en je komt in die situatie waar je een schadevergoeding schuldig bent aan een ander, al is het aan je enige kleding, geef het allemaal maar weg. Want het is beter om je oprechte spijt te betuigen en om alle schade te vergoeden, dan dat je gaat zeggen, ja, maar ik heb toch ook recht op mijn kleding? Je geeft gewillig niet alleen maar dat onderkleed, maar ook je bovenkleed en je zegt daarmee, ik kom niet op voor mijn rechten. Ik verloochen mezelf, mijn rechten gaan aan de kant. Het recht van de ander staat boven mijn eigen recht. Dat is zelfverloochening. Vrijwillig je recht opgeven zonder te klagen en dat met daden laten zien. Er zit nog een andere les in, denk ik. En dat is dat christenen elkaar niet voor de rechter tegen horen te komen. En als je daar toch belandt omdat een ander je aanklaagt, en die aanklacht is terecht, dan moet je meer dan bereid zijn om je schuld te erkennen en alle schade te vergoeden en liefst nog meer. Zelfs zover dat je je persoonlijke rechten daarvoor opzij zet. En dan mag je ook verzekerd zijn vanuit Gods wet dat God het voor je opneemt als iemand je probeert uit te kleden. Daar komt die uitdrukking, denk ik, in het Nederlands, kan zomaar daar vandaan komen, dat iemand je probeert uit te kleden. Weet u, Exodus 22 zegt, als iemand dat bovenkleed van die armen toch neemt en niet aan het einde van de dag terug komt brengen. Als iemand je financieel probeert kaal te plukken, dan zegt God, als je tot mij roept, dan zal ik zeker naar je luisteren. En zal ik je genadig zijn. Exodus 22, vers 27. De Heer beschermt degene die onrechtig moeten dragen in zijn wet. Maar wie zichzelf verloochent, als die aangeklaagd wordt, die geeft meer dan nodig is om het weer goed te maken. Je eigen recht zet je volledig aan de kant. Dat is wat een ware discipel doet. En je vertrouwt tegelijkertijd dat de Heer voor je zorgt. En dat is bij de derde gedachte, het derde voorbeeld. Zelfverloochening als je vrijheid beperkt wordt. In het Romeinse Rijk was het zo geregeld dat een Romeins soldaat die op doorreis was, iemand zomaar kon dwingen om zijn last, zijn bagage te dragen voor 1 mijl. Dat is de achtergrond van vers 41. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijl. Ja, het zal je gebeuren, je bent onderweg en dan kom je een soldaat tegen en die zegt, hier kom jij. Draag jij mijn last maar even voor 1 mijl. Een mijl, Romeinse mijl is 1 kilometer. En dan kon je meelopen en die spullen dragen. Een beetje opgelegd. En dat kon natuurlijk heel vervelend uitkomen, want je was natuurlijk net bezig. Dat soort dingen gebeuren altijd op momenten dat het niet uitkomt en dat je hele andere dingen aan je hoofd hebt. Maar dan moet je alles uit je handen laten vallen en die soldaat gaan helpen. En ga eens na, dan hebben we het hier niet over een soldaat van het eigen leger, maar van het vijandige leger, het Romeinse gezag. De overheersers. Degene die geen recht hadden op het land, want God had dit land aan Abrahams nageslacht beloofd. Ik kan me goed voorstellen dat als je een Jood was en je werd opgelegd om die last te dragen, dat kost je niet alleen lichamelijk maar wat, maar van binnen knaagt het ook dat je de uitrusting van die gehate Romeinen moet dragen. En daar heb je helemaal geen zin in en je voelt een grote weerstand, want dit is de vijand. En Jezus zegt, dat moet je niet weigeren. Moet je niet tegen in opstand komen. Sterker nog, je moet de 2e mijl gaan. Een burger van het Koninkrijk van God wil in zijn gehoorzaamheid een voorbeeld zijn, zelfs als degene aan wie je dat moet doen een vijand is. Ik wil gehoorzaam zijn aan de Here en heilig leven, zodat die soldaat straks zegt, hé, waarom doe je dat? En dan kan je getuigen. Dan kan je zeggen, dat heeft de Heer Jezus mij geleerd. Want de Heer Jezus droeg mijn last. En die last, meneer de soldaat, die was nog veel groter dan het pak dat u mij op mijn schouders legt. En de afstand die hij moest afleggen was veel meer dan 1 of 2 mijl. Nee, hij nam die last op zich van mijn zonde en ging met die last naar Golgotha. Om mij van mijn last voor goed te bevrijden. Zo heeft de Heer Jezus mij geleerd om ook mijzelf te verloochenen. Want hij verloochende zichzelf voor mij. Ik geef mij vrijwillig mijn vrijheid op. Want ook Christus gaf zijn vrijheid vrijwillig op voor mij. Dat is de weg die hij mij leert. Een burger van Gods Koninkrijk is iemand die zichzelf verloochent ook als het offer je persoonlijke vrijheid is. Ja, maar wil God dan niet dat wij in vrijheid op de aarde wonen? Jazeker. En is die overheid dan niet geroepen om onze persoonlijke vrijheid als burgers te beschermen? Ja, natuurlijk. Maar als de overheid dat niet doet, dan ben ik niet geroepen om dan maar voor mijn persoonlijke rechten te gaan strijden. Dat laat ik over aan de Heere. En de Heere die gebruikt daar ook andere mensen voor. Maar niet allemaal individuele christenen. Gemeente, dat coronabeleid, dat neemt veel van onze vrijheden af en dat doet veel maatschappelijke schade. In het laatste bladzicht op de kerk heeft het Breedmode Ramen van onze synode namens de HK de nieuwe regering gewezen op de geestelijke schade die het coronabeleid geeft. En ze pleiten voor meer tolerantie naar christenen. Ze hebben in die brief ons vertegenwoordigd en ik denk dat dat ook mag. Die verantwoordelijkheid hebben ze gekregen. In de volgende kerkbode heb ik dat bericht overgenomen. Dan kan u het nalezen. Maar een individuele christen, en daar gaat het hier over. Let op de inleidende opmerking. Een christen als privépersoon is niet geroepen om zijn persoonlijke rechten te gaan verdedigen. Om tegen die soldaat te zeggen, wie denk jij wel niet dat jij bent om mij te dwingen, om jouw last te dragen. En die mijl met je mee te gaan. Want een ware gelovige, die verloochent zichzelf ook als het om zijn persoonlijke vrijheid gaat. En ik denk dat we dat principe in onze tijd allemaal wel op een of andere manier kunnen toepassen. Het heeft ons allemaal wat te leren. Niet alleen christenen, burgers in het algemeen moesten veel vrijheden opgeven de laatste 2 jaar. En misschien ook wel onnodig en onterecht. Kan zomaar, maar daar gaat het nu niet om, of het onnodig onterecht is. Maar geestelijk bezien krijgen we daarin van de Heere de gelegenheid om in het publieke domein een voorbeeld van zelfverloochening te zijn. En ik ga de voorbeelden daarvan morgen niet allemaal voor geven, dan belanden we in een of andere casuïstiek. Maar stel u zelf de vraag, ook in relatie tot de overheid, ben ik een voorbeeld van zelfverloochening? En dat heeft niet alleen maar te maken met je daden, heeft vooral te maken met je houding. En ik kan u zeggen, gemeente, ik heb dat zelf ook moeten leren, want die opstand die voel je van binnen. Wat zullen we nou weer krijgen? En ik ben het er absoluut niet mee eens. Net zoals een discipel het in de tijd van de Heer Jezus het absoluut niet eens hoefde te zijn met die maatregel om de last van die Romeinse soldaat te dragen. En toch, juist dan moet je jezelf verloochenen, zegt de Heer Jezus. Ik ben het niet eens, maar ik verloochen mezelf. Dat is de juiste houding. En laat een ieder hierin zijn eigen houding onderzoeken. Zo hebben we 3 voorbeelden gehad. Zelfverloochening als je vernederd wordt, als je aangeklaagd wordt en als je vrijheid wordt ingeperkt. Ik kom bij de laatste, de 4e, als geld en goed van je gevraagd wordt. Die vorige 3 voorbeelden die gingen vooral over allerlei vormen van onrecht. Dat ging er over het kwaad en dat je dat kwaad niet moet vergelden met kwaad. Dat kost zelfverloochening. Nu gaat het over een andere manier van zelfverloochening. Namelijk zelfverloochening als het gaat om goed doen. Een discipel van de Heer Jezus vermijdt het om het kwaad te vergelden, maar dat is niet alles. Tegenovergestelde is ook waar. Zelfverloochening is juist dat je heel uitbundig goed doet. Hoe? De Heer Jezus zegt door heel vrijgevig te zijn. door niet karig te zijn. Als christen moet je altijd bewust zijn, mijn bezittingen zijn niet van mezelf. Alles wat ik heb ik gekregen. Jongens en meisjes, van wie heb je dat gekregen? Van de Heere God. Alles van de Heere God gekregen. Dus als iemand vraagt, joh, mag ik met jouw speelgoed spelen? Nee, dat is van mij. Nee, dat heb ik van de Heere God gekregen, dus jij mag er ook mee spelen. Alles wat wij hebben, hebben we gekregen van de Heere om een rentmeester over te zijn. Dat wil zeggen, we hebben helemaal geen bezittingen van onszelf. Kan je niet zeggen, is van mij. En God heeft niet het recht op maar 10% van alles wat wij hebben, maar op alles, want hij heeft ons alles gegeven. Dus zit u aan uw geld vast? Of zit je aan je spullen vast? Ben je iemand die alsmaar meer, meer, meer wil en ben je altijd druk om wat nieuws te kopen? En misgun je het een ander dat hij wat anders, dat hij wat extra heeft dan jou? En ben je snel jaloers op wat een ander heeft, dan is dat een heel slecht teken. Dan staat je leven in dienst van de mammon, van het geld. Een ware discipel leeft bij de gedachte, ik heb mijn bezittingen van God gekregen. En hij geeft het mij om het te beheren en om het te stellen in zijn dienst. In dienst van het koninkrijk. En als je een ware gelovige bent, dan zit je niet aan je geld vast. Waarom niet? Omdat het jouw geld niet is. En daarom ben je vrijgevig en ruimhartig. Je maakt geen geld over naar de kerkvoogdij om je geweten af te kopen, van nou dan heb ik ook wat gegeven. Nee, je maakt het over omdat je het koninkrijk wil bevorderen. Iemand die gestorven is aan zichzelf is niet zo bezitterig meer. Die zegt, ik heb niet rechten, ik heb geen rechten die ik over mijn bezittingen kan laten gelden. Die rechten gaan aan de kant. En dan kan je al helemaal niet hebzuchtig zijn. Het is precies andersom, als ik iemand tegenkom die in nood is, dan is het mijn taak om diegene te helpen, want die plaatst de Heere op mijn pad. Al kost het mij veel en al neem ik misschien een heel groot risico om wat uit te lenen en krijg ik het misschien niet eens meer terug. Ik help omdat de Heere mij daarvoor geroepen heeft. De Heer Jezus gaf alles voor mij. Zou ik het ook niet aan een ander geven? Gemeente, al deze voorbeelden maken duidelijk. Een christen verloochent zichzelf. En is bereid om onrecht te dragen. En doet zelfs meer dan de verwachte reactie. Meer dan de verwachte reactie. Deze voorbeelden zijn een toets voor onszelf. Je gaat jezelf de vraag stellen, ben ik iemand die zichzelf verloochent? Ben ik iemand die zijn kruis op zich neemt? Ben ik iemand die waarlijk Jezus volgt? Want zelfverloochening is sterven aan jezelf. Zodat je de nieuwe mens kan aantrekken, dat is wedergeboorte. Dat is groeien in heiligheid en gemeente. Onthoud heel goed, heiligheid is niet iets wat tijdens de eredienst hier als het ware in uw leven ingegoten wordt. Heiligheid vindt hier niet plaats, heiligheid vindt daar plaats. Buiten deze muren, door keuzes te maken in het dagelijkse leven. Keuzes die tegen je eigen vlees ingaan. Keuzes die gehoorzaamheid aan de Heere zijn. Heilig word je pas als je morgen toepast wat je hier vandaag geleerd hebt. Brengt u de houding die de Heer Jezus ons leert in de praktijk? Dan ben je gezegend. Dan ben je zalig. Dan ben je een burger van zijn koninkrijk. Amen. Wij zingen van Psalm 37, het 14e vers, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen, onvermoeid, woon eeuwig hier in late nageslachten. Psalm 37, vers 14. Zullen we samen danken en bidden? Heer Jezus, we danken u dat u de koning bent van uw koninkrijk. En dat Psalm 37 het zo mooi ook verwoordt dat u degene bent die het recht in uw heilrijk, in uw verlossingsrijk laat bloeien. Omdat u de God van recht bent, o Heere, kunnen we onze rechten zelf aan de kant zetten. Omdat u het voor onze rechten opneemt. Ja, veel meer eigenlijk nog, Heere, want wij hebben al die rechten verspeeld. Maar in Christus geeft u ons onrechtvaardigen wat wij moeten missen vanuit onszelf en waar we nooit bij komen. Het kleed van de gerechtigheid en ook uw Heilige Geest die die heiligheid en die gerechtigheid in ons leven uitwerkt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u waakt voor onze belangen. En dat u het ziet wat ons aan een onrecht allemaal overkomt. Misschien wel zo'n onnoemelijk onrecht, wat we maar zo moeilijk uit handen kunnen geven. Heere, geef dat de prediking daar ook aan bij mag dragen. Dat we al het onrecht kunnen overgeven aan u die rechtvaardig oordeelt. Nou, Heere, geef ons ook morgen weer die genade. Om rechtvaardige keuzes te maken. Om keuzes te maken waarmee we onszelf verloochenen. Het staat ons zo tegen, Heere. We komen onszelf er zo in tegen. Het snijdt zo diep, dit onderwijs, in ons eigen vlees. We schieten er nog zoveel in tekort. Geef dat we daarin niet naar elkaar wijzen, maar eerst in de spiegel kijken. En dat we zo, als uw gelovigen, een getuigenis mogen zijn. Een getuigenis, hoe mooi of het is, hoe bijzonder of het is om uw voetsporen te mogen drukken. En om door u in uw koninkrijk gebracht te worden. Ga mee deze dag in. Gedenk uw dienaar die vanavond hier weer hoopt voor te gaan. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Om de gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. 138, het vierde vers is onze slotzang. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.